Je luistert naar aflevering 60 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel. Deze week wil ik het met je hebben over rust. Wat is het? Waarom is het zo belangrijk en moeilijk? En hoe doe je het eigenlijk? Voordat we de podcast induiken samen, wil ik reclame maken voor mijn boek Ik heb me lief, hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal en ik ga ongelooflijk met de billen bloot. Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde, mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out, hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden, een moeizame relatie met mijn ouders. Hoe ik ongelooflijk heb gestruggeld met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. En hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. Dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van, hey, dit kan niet meer. Ik word hier niet gelukkig van. Maar wat dan wel? Ik wist het niet. Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Nou, die hele reis heb ik opgeschreven. En de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen zijn fantastisch en hartverwarmend. Als je nou nieuwsgierig bent geworden, ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En het is ook verkrijgbaar als e-book. Eén klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat. De aanleiding van deze podcast is een bericht van Tine van Ingelgem op Instagram. Zij werkt als psycholoog en je kunt haar op Instagram vinden onder de naam De Kunst van het Ziek Zijn. Een enorme volgtip. Ze plaatst prachtige en ook interessante en leerzame berichten. En de post waar het nu specifiek om gaat, daarin kaart zij heel mooi aan hoezeer wij op dit moment leven in een cultuur die doorgaan verheerlijkt en die het rustig aandoen of rusten meer ziet als iets sneus. En ze illustreert dat met twee prachtige voorbeelden. Het is eigenlijk hetzelfde voorbeeld, maar dan vanuit twee kanten bezien. We leven in een cultuur die dit verheerlijkt, dubbele punt. En dan haalt ze aan. Hij had verschrikkelijke pijn, maar gaf zijn verplichtingen niet op. En bleef dapper doordoen en strijden. En uiteraard had hij het ook super druk. Na zijn opname in het ziekenhuis is hij ongelooflijk snel genezen. En hij deed het helemaal zelf. Wij, de mens, de maatschappij, vindt dit fantastisch. Hè? Want och, wat sterk en dapper en doorgaan. Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Oké, door met de post van Tine. Wat ze dan doet, op de volgende slide van haar bericht, vertelt ze hetzelfde verhaal, maar dan vanuit een heel ander perspectief geschreven. Luister. Hij had verschrikkelijke pijn en gaf zijn lichaam de zorg die het nodig had door zijn activiteiten te pauzeren. Hij was dapper en wijs en stelde zijn zelfzorg prioriteit. Hij gaf zichzelf de tijd die hij nodig had om te herstellen. En dat deed hij in verbinding en met steun van anderen. Dit is natuurlijk hoe het eigenlijk zou moeten. En dan sluit ze de post af met zolang doordoen. Dat is leuk, ze is Vlaams, dus zolang doorbeuken of doorgaan. In Nederland zouden we het dan zo zeggen. Dus zolang doordoen in deze samenleving een statussymbool blijft en pauze nemen een teken van zwakte, zal ware zelfzorg en leven op het ritme van ons lichaam een bijzonder pittige uitdaging blijven. Punt. En ik vond en vind die post van haar echt fantastisch. Zo spot on. En ik liep daar gisteren dus nog een beetje verder op te kauwen. En toen moest ik er zelf ook nog iets over zeggen op Insta. En ik nam er een story, of eigenlijk twee stories over op. Hey, nog heel even over die stories hiervoor. Hè? Over die post van Tine. Over hoe we in onze maatschappij kijken naar rusten. Dat wordt gezien als iets zwaks en sufs en sneu. En dat doorgaan wordt beloond. En dat vinden we stoer en krachtig. En toen dacht ik, het is eigenlijk zo giftig. Moet je maar eens opletten voor de gein. Hoe vaak hoor je mensen dan niet zeggen, ja, slapen en rusten, dat doe ik als ik dood ben. En kom op, doorgaan, schouders eronder. En ik ben mezelf ook zo tegengekomen in dit hele ziek zijn proces. Tijdens een van mijn revalidatietrajecten had ik gevraagd aan de therapeuten, ik wil zo graag blijven sporten, maar hoe moet ik dat dan doen met MS? En toen bleek rusten, tussendoor pauzes houden, bleek voor mij de grootste succesfactor te zijn. Maar iedere keer als ik dan van mijn apparaat afstapte of tussendoor even ging rusten, had ik zo onwijs last van die stem in mijn hoofd. Die dan schreeuwde dat ik een oma was en dat ik me gedroeg als een oude vrouw. En dat dit zo suf was en dit was toch geen sporten. En terwijl nu, we zijn nu een paar jaar verder, is het echt gewoon wel geïntegreerd nu in mijn leven. Is het een way of life geworden. En nog steeds vind ik het soms hartstikke moeilijk. Want het zijn zulke ingesleten denkbeelden en zienswijzen. En nog steeds vind ik het af en toe heel confronterend. Maar rusten en pauzeren is echt levensvreugde verhogend. Nou, bijna altijd als ik denk van het gaat even niet zo goed of ik voel me niet lekker en ik ga dan even na wat er dan aan de hand is, kom ik erachter dat dat dus komt omdat ik geen rust heb genomen of niet genoeg. Dus echt niks sufs aan. Het is zo goed en nodig. Nou, je hoort het me net zeggen in die stories. Ik heb de afgelopen jaren echt moeten en willen leren wat rusten is en wat het voor mij doet en hoe goed het voor me is. En ook wat het me, zeg maar, kost als ik het niet doe, als ik niet genoeg rust. Oké, first things first. Als ik het heb over rust, wat betekent dat dan? Het is misschien leuk om even te vertellen. Er zijn 7 typen van rust die we allemaal, die elk mens nodig heeft, om ons lichaam en ziel weer op te laden. En dat is natuurlijk heel handig. Als je weet wat jouw energie heeft gekost, dan weet je ook wat voor soort rust je dus nodig hebt om weer op te laden of om te herstellen. Want het kan heel goed zijn dat je niet per se fysieke rust nodig hebt, maar wel rust van prikkels of dat je even niet onder de mensen wil zijn of dat je even niet wil denken. Dus er zijn 7 soorten rust. Ik noem ze even op. Fysiek, emotionele rust, mentale rust, sociale rust, spirituele rust, creatieve rust en sensorische rust. En ik zal in de side note zal ik de URL van de website neerzetten, waarin je hier meer informatie over kan lezen. Dat is zo interessant. Je ziet dan echt per soort rust, zie je wat je dan beter kan doen, of wat je beter kan vermijden en hoe je die rust het beste kan behandelen. Mooi. Maar nu voor de podcast wil ik hem even iets meer versimpelen. Als ik het nu heb over rusten, dan bedoel ik daarmee de tijd die ik neem, of de tijd die we nemen, om onze lichaam en geest te laten herstellen. Dus gewoon een pauze nemen van alles wat energie vergt en afstand nemen van prikkels. Niet meer en niet minder. En dat is een beetje flauw dat ik zo afsluit met niet meer en niet minder. Want het is juist daardoor dus fucking moeilijk. Weet je, afstand nemen van prikkels in een maatschappij waar een shitload aan prikkels is. En waarin we zeg maar elke seconde, elke minuut van de dag worden overspoeld daarmee. Maakt dus dat het zo moeilijk is om echt rust te nemen. Dus het is helemaal niet zo heel makkelijk als dat ik het net deed lijken. Voor mij althans, hè. Misschien ben jij wel een expert, maar daar zit voor mij de moeilijkheid vaak in. Dus aan de ene kant is het extern. Is het gewoon de hoeveelheid aan prikkels die we in ons dagelijks leven over ons uitgespoeld krijgen. En het andere wat het moeilijk maakt is de interne overtuigingen die ik heb. Dus ik heb bijvoorbeeld ook geleerd vroeger van je maakt eerst je werk af. Je doet eerst je klusjes en daarna neem je pauze. Daarna mag je rusten. En nou, dat heeft er onder andere toe geleid of aan bijgedragen dat ik het dus nog steeds best wel moeilijk vind om op de bank te gaan zitten om even niks te doen. Als ik weet dat in de keuken het een zootje is. Ik heb wel echt meters gemaakt daarin. Een tijdje geleden kon ik dat echt niet. Dan werd ik zo onrustig dat ik dacht, ja, eerst die keuken en dan pas zitten. Maar het lukt me nu de laatste tijd wel echt gewoon om te gaan zitten en te denken, het zal wel. Maar ik ben me er nog steeds van bewust dat ik me ervan bewust ben. Dus kijk, Frits, mijn man, die gaat gewoon liggen of zitten. En weet je, al staat de hele kamer in de fik. Nou, dat was niet helemaal waar, maar wel ongeveer. En ik heb dat niet. Dus ik heb altijd het idee van, eerst moet alles aan kant en dan pas mag ik rusten. En dat is ook wat ik net, het voorbeeld wat ik gaf tijdens de revalidatie, het opnieuw leren sporten, is het stoppen tijdens sporten in plaats van helemaal tot het gaatje gaan en zweet en rood en puffen, is heel raar. Weet je, dus dat zijn allemaal van die interne overtuigingen hoe ik dacht dat iets moest gaan of hoe ik vind dat iets moet gaan of moet zijn en daar dan van afwijken. Dus het is echt het opnieuw leren van of een echt nieuw gedrag aanleren. En dus ook nieuwe overtuigingen. En oude overtuigingen vooral loslaten. Dus dat het oké is, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. En wat het nog moeilijker maakt, is dat ik tot een paar jaar geleden eigenlijk ook helemaal geen idee had wat nou rusten precies was. Weet je, ik wist ook het verschil niet tussen ontspannen en rusten. En toen ik revalideerde en met de ergotherapeut sprak over hoe mijn dag eruit zag. En dat we dus met elkaar aan het kijken waren van, weet je, als je nou zoveel energie hebt, hoe ga je er dan het slimst mee om? Waar zit je energie lekken? Wat doe je allemaal op een dag? En waar kun je eventueel wat meer rust en ontspanning inbouwen? Was ik me er helemaal niet van bewust dat bijvoorbeeld Netflixen helemaal niet rusten is. Ik dacht, nou, dan zit je op de bank, dan kijk je voor je uit en dat is dan rusten. Maar mijn hersenen hebben helemaal geen rust als ik naar Netflix kijk. Dus als ik dan cognitief heel erg overprikkeld ben of was en ik zet de tv aan, nou, dan ben ik dus niet aan het rusten. Terwijl ik dacht, ik zit toch, ik ben toch aan het uitrusten nu. Nou, nee dus. En dat geldt hetzelfde als een wandeling maken door een stad. Is, dan zou je denken, nou, ik loop even buiten, ik haal een frisse neus, dat is goed, dan ben ik aan het uitrusten. Terwijl alle prikkels die natuurlijk in een centrum of in een stad of in een druk dorp, weet ik veel, die zijn er natuurlijk, dus dat is helemaal niet zo heel rustig. Terwijl als je een rondje om de hei of in het bos, dat doet dan weer iets heel anders met je zenuwstelsel. Nou ja, en zo kun je natuurlijk naar heel veel dingen kijken. En het lezen van een lastig of moeilijk artikel, of iets wat je heel erg raakt qua emoties, dat is ook niet uitrusten. Terwijl misschien een stripje lezen dat wel is. Nou, met haar, dus met die ergotherapeut, ging ik dus heel goed kijken naar wat doe ik op een dag. En wat is het verschil tussen ontspannen en rusten. En ik heb daar een mooi artikeltje ook gevonden dat ik even aan je moet voorlezen. Het verschil tussen ontspanning en rust. Het is een blogartikel. En ik zet de URL ook weer in de side note, dat je hem rustig kan nalezen als je dat wil. Het verschil tussen rust en ontspanning. Het is geschreven door Paul Zwama. De cijfers liggen er niet om. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP, blijkt dat 36% van de Nederlanders zich minstens 1 dag per week opgejaagd voelt. Dus minstens 1 dag per week, Jezus. En ruim de helft vindt zijn of haar leven vaak te druk. De kans is dus groot dat je zelf wel eens het advies hebt gekregen of hebt gegeven om te rusten of te ontspannen. Maar er zit een verschil tussen rust en ontspanning. En ze hebben beide dus ook een andere impact op je lichaam. Om goed te kunnen rusten of ontspannen moet je weten wat het verschil is. Je zult betere keuzes kunnen maken bij het omgaan met stress en vermoeidheid. En uiteindelijk word je gezonder en productiever in je privé- en werkleven. Ontspannen is het actief deelnemen aan een activiteit die stress of overspanning doet verminderen. Je bent je bewust aan het inspannen om geest en lichaam tot ontspanning te brengen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door middel van een leuke en rustgevende activiteit. Denk hierbij aan een stukje wandelen, lezen, een film kijken, muziek luisteren, yoga of een andere rustige hobby. Je bent dus echt iets aan het ondernemen en je bent met je gedachten bij de activiteit. Ontspanning helpt ons bij het verminderen van stress en een gevoel van rust en kalmte te bevorderen. Rusten gaat nog een stapje verder dan ontspannen. Als je toe bent aan rust, betekent dat dat je lichaam en geest echt moeten herstellen. Dit houdt in dat je een pauze moet nemen van alles wat energie vraagt. Slapen speelt hier een enorm belangrijke rol in. Een goede kwalitatieve slaap is namelijk van essentieel belang voor een goed lichamelijk en cognitief herstel. Maar rusten is meer dan een goede nacht slapen. Rust moet ook plaatsvinden in de uren dat we wakker zijn. Vooral tijdens activiteiten die veel energie vergen. Dit betekent dat je afstand neemt van prikkels. En dat is het verschil tussen ontspanning en rust. Als je moet rusten en je wil een rondje hardlopen, dan heeft een rondje door een drukke stad niet hetzelfde gewenste effect als datzelfde rondje door een bos. De drukke stad geeft namelijk nog steeds te veel prikkels om te kunnen rusten. Rust zorgt ervoor dat je ontprikkelt, zodat je de energie en mentale veerkracht hebt om de dagelijkse uitdaging van het leven aan te kunnen. Dat de termen vaak onbedoeld met elkaar verward worden is niet gek. Rust en ontspanning werken uiteindelijk samen om ons welzijn te verbeteren. De activiteiten die je doet om te ontspannen bereiden geest en lichaam voor op kwalitatieve rust. Zo adviseert het Jeroen Bos Ziekenhuis haar patiënten om ontspannende activiteiten te doen als ze langer dan 30 minuten wakker liggen. Het wordt daarna makkelijker om in slaap te vallen en een goede herstellende slaap te krijgen. En zo werkt het ook andersom. Een uitgerust lichaam en geest leggen de basis voor effectieve ontspanning, waardoor je beter reageert op stressvolle situaties. Door het verschil tussen rust en ontspanning te begrijpen, is het makkelijker om een gezonde leefstijl te behouden. Alleen ontspannen of alleen rusten is dus niet voldoende om vitaal door het leven te gaan. Beide acties moeten in je dagelijks leven ingepland worden om zo vitaal mogelijk te zijn. Ontspannen en uitgeruste werknemers zijn productiever en verzetten meer werk. Ze verzuimen minder en ervaren meer werkplezier. Daarom is het goed om ook op de werkvloer bezig te zijn met ontspanning en rust. Nou, dat lijkt me duidelijk. Rust is dus gewoon extreem belangrijk voor hoe we ons voelen. Hè? Voor ons eigen welzijn, voor een vitaal gevoel. Het helpt je mentaal en fysiek om weerbaar te zijn, om veerkrachtig te zijn, om mee te bewegen op alles wat het leven je geeft. Dus dat is wat ontspanning en rust voor je doen. Maar ik zei het net al, hè, dan had ik het over mijn persoonlijke geworstel ermee. En ik weet dat ik daar gelukkig niet de enige in ben. Ik kreeg gisteren ook zoveel reacties op mijn post op Instagram. Maar waarom vinden we het nou zo lastig? Waarom vinden we het zo lastig om rust te nemen? Ik vond het antwoord op de website feelfreecompany.nl. Zeg eens eerlijk, hoeveel echte rust gun jij jezelf? Neem je de tijd om even helemaal niks te moeten en gewoon even te lummelen en te ontspannen? En dan bedoel ik niet alleen in de vakantieperiode, maar gedurende het jaar. Kijk eens kritisch naar jouw week en wees eerlijk. Hoeveel echte rust zit hierin? Rust is een enorm onderschat en ondergewaardeerd verschijnsel in onze maatschappij. Ik kan me goed collega's herinneren die altijd met veel bravoure verkondigden dat ze het zo druk hadden. Ze skipten pauzes of combineerden de lunch met vergaderen wanneer ze een keer niet achter hun bureau hun lunch naar binnen propten. Allemaal in de hoop dat ze zo meer gedaan kregen op een dag. Ieder uur werd volgepland. Categorie Pennywise, Pound Foolish. Rust is letterlijk een eerste levensbehoefte. De voordelen van regelmatig goed rusten zijn namelijk gigantisch. Dubbele punt. Een gezonde mind en body. Verhoogde productiviteit. Minder stress. Meer balans. Ruimte voor onze relaties en het verdiepen en verbeteren daarvan. Ruimte voor creativiteit en een frisse blik. Momenten van reflectie. Hoe leef ik mijn leven eigenlijk? Werkt het voor me? pak ik wat ik aan het doen ben op de juiste manier aan? Met andere woorden, cruciaal en essentieel voor een gebalanceerd en energiek leven. En toch zie ik dat rust nemen voor velen van ons lastig is. Het wordt eerder als sluitpost van de tijdsbegroting genomen in plaats van als basisingrediënt. In mijn werk als stress- en burn-out coach zie ik veel mensen die rust helemaal uit hun agenda hebben gesneden, met alle gevolgen van dien. Door de week in drukke en uitdagende banen alles geven en dan in het weekend in hetzelfde tempo door met een bomvolle agenda voor het weekend. Veel millennials of quarterlifers zijn constant in de weer, zo bang om wat te missen, de zaakjes, FOMO, en gedreven door de prestatiedruk. Jonge ouders zijn ook constant in de doelmodus. Tweeverdieners en in de vrije tijd het huishouden en de kids managen. Me-time en rust zijn voor hen doorgaans niet of nauwelijks mogelijk. En als je dan even een loos momentje hebt dat je ergens staat te wachten bij de kassa van de supermarkt, dan gaan we snel even onze smartphone checken. Heb je nog nieuwe berichten of een e-mail? Heb je nog wat gemist? Zo zijn we bijna 24/7 online en in de status aan. Kortom, downtime voor ons brein is echt een schaars goed geworden. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Geen wonder dat we massaal overwerkt, oververmoeid en uitgeput en burn-out zijn. Burn-out is beroepsziekte nummer 1 geworden. Om een druk, productief en energiek leven te leiden, heb je namelijk gewoon keihard rust nodig. En niet alleen tijdens je vakantie. Maar waarom hebben we het hier dan zoveel moeite mee? Er geeft ze een aantal redenen. Ten eerste, het druk hebben wordt geassocieerd met status en het goed doen. Onze samenleving is gestoeld op prestaties leveren en voor velen betekent dit bezig zijn en leveren. Als je druk bent, zal je wel waardevol zijn, toch? Het tweede, de scheidslijn tussen werk en privé is meer vervaagd. En hoewel flexibiliteit heel prettig is, zie je in de praktijk vaak dat dit een one-way street is. Overwerk is geaccepteerd, maar onderwerk, dus minder werken in rustigere periodes, komt nauwelijks voor. Je ziet dat de downtime na een drukke periode al gauw weer wordt ingevuld. Een derde. Rust wordt soms geassocieerd met saaiheid of luiheid. Gek genoeg vinden we het vaak vreemd om zo nu en dan niks te doen of te plannen. Vier. FOMO en de rol van social media. En FOMO staat dan voor fear of missing out. Als iedereen om je heen het druk heeft en gave dingen doet, voelt het al snel suf om geen vol weekend gepland te hebben. 5. Je gaat vanzelf meelopen op het tempo van je omgeving, of je dit nou wil of niet. Dus als je omgeving een hoog tempo heeft, dan jij ook. En in ons land ligt het leeftempo nu eenmaal hoog. Zeker vergeleken met bijvoorbeeld landen in Zuid-Europa. 6. Ons verlangen naar meer, meer, meer. Promotie maken, meer verdienen, een groter huis. En dit alles vraagt meer inspanning, meer doen en vaak ten koste van rust. 6. We ervaren vaak een vals gevoel van schaarste en urgentie door de vele informatie die we dagelijks tot ons nemen. Onder andere reclame en marketing die dragen bij aan dit gevoel. 7. Onze mind is van nature op zoek naar afleiding en prikkels. We zijn verslaafd aan input, informatie en afleiding. Ons brein is niet genoeg ontwikkeld voor de stroom aan prikkels die we vandaag de dag verwerken. En we hebben dus al snel een system overload. Nou, wat kun je nu concreet anders doen? Gelukkig heeft ze daar ook een paar antwoorden op geformuleerd. Het eerste wat je anders kan doen is dat je je bewust bent van het belang van rust. Erken het nut en de noodzaak ervan. Bepaal voor jezelf hoe het staat met de rust in jouw leven. Wil je er meer van, maak het dan belangrijk en plan het desnoods in. Kijk eens kritisch wat nu tijd van je vraagt. Bijvoorbeeld je telefoon checken of op social media kijken. En wat je daarvan kan skippen om zo meer rust in te plannen. Tweede wat je anders kan doen. Bouw kleine momenten van rust in gedurende de dag. Die collega's die alleen maar achter hun bureau eten, denken dat ze tijd winnen. Maar niks is minder waar. Kleine rustmomenten vergroten je effectiviteit. Maak een wandeling na de lunch. En doe eens een 3 minuten meditatie tijdens je wc-bezoek. Wat ook maar werkt voor jou, maar doe het regelmatig. Het derde ding wat je kan doen. Mindfulness, dubbele punt. Dus bewust je aandacht naar het huidige moment brengen. Bewust kiezen voor rust met een observerende houding en een diepe ademhaling. Regelmatig mediteren is een groot cadeau voor je brein. Dat is inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond. Wat je nog meer kan doen is onderzoek welke vorm van rust voor jou het beste werkt. Er zijn namelijk verschillende vormen. Daar kom ik later in de podcast ook nog even op. Dus is dat voor jou een goed boek lezen, mediteren, schilderen, hardlopen? Het laatste wat je kan doen, minimaliseer je informatie-input. Dus hoeveel tijd scroll jij op je laptop, je telefoon of je tablet? Hoeveel informatie consumeer je op een dag? Weet je, kijk je ook vaak naar het journaal? Luister je naar het journaal? Wat stop je allemaal in je hoofd? En vooral, wat brengt dat je? Weet je, als je daar bewust van bent. Gewoon, staar gewoon eens lekker naar buiten. Of kijk met aandacht naar kinderen die aan het spelen zijn. Of naar je huisdier. Veel rustiger voor je brein. En dus ook voor je energieniveau. En wat ik zo eerlijk vind is dat de schrijfster van dit stuk sluit haar artikel ook af met aan te geven van dat ze het jarenlang heel uitdagend heeft gevonden ook om zelf rust in haar leven te brengen. En dat herken ik onwijs. En dat is natuurlijk ook waar ik de podcast mee begon. Eigenlijk sinds mijn burn-out, dus 2014, heb ik geleerd wat rust mij brengt. Werd ik me daar bewust van. En dat is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, dat bewustzijn erop. En mijn kennis is ook toegenomen. Maar ook de noodzaak is echt wel toegenomen. Dat ik blijf zeggen dat ieder mens, ziek en gezond, is gebaat bij het nemen van rust. Ik geloof gewoon dat we allemaal leukere mensen worden als we zorgen voor meer ontspanning en ook meer rust. Ja, wat in een van de stukken ook stond, dat je dan veel beter in staat bent om ook relaties op een prettige manier te laten verlopen. Sowieso de relatie met jezelf, maar ook die met je omgeving. Ik bedoel, vanuit ontspanning en rust is er veel meer verbinding mogelijk en is er ook veel meer verdieping mogelijk. Dus dat is prachtig. Wat ik net al zei, de noodzaak is ook toegenomen. Sinds ik een burn-out heb gehad, ben ik veel sneller moe en was ik ook veel gevoeliger voor allerlei prikkels. Dus ik merkte echt dat ik was dan beter, maar ik kon veel minder goed alles aan dan dat ik dat daarvoor kon. En dat is wel grappig, want ik zeg nu kon ik het beter aan tussen aanhalingstekens. Ik geloof namelijk helemaal niet dat het zo heel gezond is om alles aan te kunnen. Ik denk dat het veel menselijker is en gezonder is dat je reageert op prikkels en dat je lijf dus allerlei signalen geeft van hey, mag wat rustiger of ik heb rust nodig. En dat we zo gewend zijn om daar niet naar te luisteren en om daaraan voorbij te gaan, dat ik me dan afvraag hoe gezond is dat dan? Vandaar dat ik dat bedoelde met die aanhalingstekens. Dus na de burn-out veel meer bewust van hoe goed het is om het rustiger aan te doen. En dat is sinds ik MS heb en niet aangeboren hersenletsel, is dat natuurlijk alleen nog maar extreem toegenomen. En om die concreet te maken, en ik doe het nu een klein beetje kort door de bocht, want ik heb geen zin om er zo'n hele medische podcast van te maken, is ik heb MS, daardoor heb ik minder energie. Ik heb heel vaak te maken met ernstige vermoeidheid. Dus het rustiger aandoen en het goed verspreiden van mijn energie over de dag en het inbouwen van rustmomenten zijn voor mij echt hele belangrijke onderdelen geworden van mijn dagstructuur. Als ik dat aanhoud, dan kom ik wel redelijk mijn dag door. Ik heb natuurlijk goede dagen en ik heb slechte dagen. Maar zoals ik heb, of ik nou een goede of een slechte dag heb, ik heb altijd mijn rustmoment tussen de middag waar ik even naar bed ga. En ik probeer echt aan te houden dat ik na een bepaalde activiteit die veel energie kost, of dat dan fysiek of mentaal is, even te rusten, even te zitten. Al is maar 3 minuutjes, even voor me uitstaren voordat ik weer doorga naar de volgende activiteit. En dat vind ik heel moeilijk, want terwijl ik dit nu vertel, dan hoor ik al Corrie op mijn schouder roepen, bla bla bla. Want in de waan van de dag is het soms heel moeilijk om die rust toch te pakken. Maar ik weet ook dat als ik het niet doe, dat ik mezelf alleen maar zieker maak. En helaas is dat vaak ook door hele leuke dingen. Dat ik zeg ook wel eens tegen mensen dat eigenlijk lukt het me best wel goed de afgelopen jaren om dit zo aan te houden. En ik vind dat ook leuk en het is gewoon onderdeel geworden van mijn zelfzorg. Maar als ik iets doe wat ik heel leuk vind of waar ik heel enthousiast van raak, of dat is vaak als ik met mensen ben of als ik in de tuin aan het werken ben of nou ja, noem iets anders, of koken vind ik ook heel leuk, dan vind ik het nemen van pauze en het rusten heel lastig. En van de week ging ik helemaal los in de tuin. En dan, ik weet dat dat een valkuil is. Dus ik zeg dan van tevoren tegen Frits, ik ga het rustig aandoen. Ik ga de tuin opdelen in stukken. En ik ga vandaag alleen maar dat stukje doen. En dan ben ik dat aan het doen. En dan nou, vergeet ik het. Of ik doe het expres. Klinkt dan zo stom. Ik negeer dan dus mijn eigen goede plan. En vervolgens ben ik heel blij en heb ik dan bijna de hele tuin onder handen genomen. Vervolgens ben ik gaan rusten in mijn bed op mijn spijkermat. En toen wilde ik na een half uur of een uurtje wilde ik opstaan om naar de wc te gaan. En toen kon ik niet meer lopen. En dat is altijd als ik in de tuin ben en ik ga over mijn grenzen. En ik weet het. En ik weet dat ik dus elke keer dat risico neem. En toch doe ik het steeds. Nou, dat is toch erg. Dat geeft toch aan hoe diep het erin zit, dat elke hoe moeilijk het dus is om te stoppen met iets te doen wat je heel leuk vindt. Maar ja, het geeft wel goed aan hoe belangrijk die rust voor mij dus is. Dus ik heb nu afgesproken met mezelf dat ik voortaan een wekkertje ga zetten als ik in de tuin ga werken. En dat ik dan gewoon even 10 minuten rust, even zitten en dat ik daarna pas weer verder mag. Ik zal je op de hoogte houden of dat gaat lukken. Hey, en voor het cognitieve stuk geldt dit natuurlijk precies hetzelfde. Dus ook daar is voor mij rusten zo ongelooflijk belangrijk. En dat is bij het fysieke ook. Dus voorafgaand aan de activiteit, tijdens de activiteit en na de activiteit. Allemaal momenten waarop ik moet rusten. En als ik het niet doe, ben ik gewoon de sjaak. En ik heb natuurlijk laatst die podcast opgenomen over overprikkeling. Ik weet niet of je die al hebt geluisterd. Maar daarin beschrijf ik vrij gedetailleerd wat er gebeurt op het moment dat ik dus zo overprikkeld raak. En ik geen rust neem. Of niet genoeg rust neem. En het maakt me gewoon echt disabled. Weet je, ik kan niet meer goed nadenken. Ik kan niet meer goed praten. Ik kom niet meer uit of op woorden. Ik moet huilen. Ik heb veel meer hersteltijd nodig dan dat ik wel zou rusten. Dus ook hier is het gewoon, ja, van levensbelang klinkt een beetje zwart-wit, maar zo voelt het voor mij wel. Dus het verhoogt echt de kwaliteit van mijn leven. En waar ik de podcast mee wil afsluiten zijn 7 tips waarmee je, als het goed is, makkelijker rust gaat pakken. Ik heb ze gevonden op de website van proudlyimperfect.nl en ik zal de URL ook weer in de side note zetten. Tip nummer 1. Verander je overtuigingen. Dus denk van schaarste naar overvloed. Welke overtuiging zorgt ervoor dat jij continu aanstaat? Een overtuiging zoals, ik heb niet genoeg tijd op een dag. Of, ik moet mijn to-do-lijst afronden, anders ben ik een failure. Die zorgen ervoor dat je jezelf niet toestaat om rust te pakken. Want je handelt namelijk vanuit schaarste en angst. En hoe meer we vanuit schaarste en angst handelen, hoe meer je het aantrekt. Hierdoor ervaar je continu onbewuste stress, een overweldigend gevoel en werk je jezelf op lange termijn tegen. Vraag jezelf af welke overtuiging je wel helpt om te kunnen handelen vanuit overvloed. Bijvoorbeeld, ik heb voldoende tijd om te doen wat echt belangrijk voor me is. Of, ik ben waardevol, ook als ik even niks doe en rust pak. En dan doe ik heel even nu als Merel mijn Mart Smeets commentator er doorheen. Dit is natuurlijk zeker als je een chronische ziekte hebt een enorme uitdaging. Dus ook als ik even niks doe en mijn rust pak, ben ik nog steeds waardevol. Dat is voor mij best een hele grote kluif geweest om die overtuiging aan te pakken. Maar die geeft me zoveel rust en liefde ook weer voor mezelf, nu ik dat heb weten om te buigen. Dus die is best belangrijk. Oké. Wil je meer rust pakken? Ga dan van onbewust moeten naar bewust willen. Als je het lastig vindt om rust te pakken, dan is de kans groot dat je heel veel moet van jezelf of anderen. De dingen die je moet, hebben vaak te maken met de korte termijn impulsen en oude overleefpatronen van ons ego. Je wil bijvoorbeeld waardering door te pleasen. Je bent bang om afgewezen te worden als je even rust pakt en nee zegt. Of je grijpt steeds die instant dopamine shot om niet te hoeven voelen. Maar hoe meer je daarnaar handelt, hoe meer slaaf je bent van je impulsen, je oude patronen of van anderen. En dit geeft je op onbewust niveau veel stress en zorgt ervoor dat je weinig tijd overhoudt om rust te pakken. Wil je meer rust pakken, vraag jezelf dan af hoeveel jij moet van jezelf en hoeveel van het moeten je kunt vervangen door willen. Om erachter te komen wat een moetje is dat je energie leegtrekt en wat willen is waar je energie van krijgt, stel je jezelf de volgende vragen, dubbele punt. Wat maakt dat ik dit doe? Aan wie ben ik loyaal als ik dit doe? Aan mijn ware zelf of aan mijn oude overleefpatronen, impulsen en anderen? Wat levert het me op als ik dit doe? Past het bij mijn kernwaarden en draagt dit bij aan mijn grotere visie? En is dit de beste manier om dat te realiseren of is er een betere manier? Deze vragen helpen je om helder te krijgen wat voor jouw ware zelf belangrijk is. In plaats van continu dingen te moeten vanuit oude patronen, impulsen of voor anderen. Dus de juiste vragen stellen helpt je om in lijn te leven met jouw kernwaarden, je visie en je why. Hierdoor ga je bewuster tijd indelen, waardoor je ook meer tijd overhoudt om rust te pakken. Tip 3. Ken je prioriteiten. Voelt alles als even belangrijk voor jou en ben je dagelijks bezig met kleine microtaakjes, dan is de kans groot dat het jou gaat helpen om je prioriteiten helder te stellen. Te veel moeten komt vaak ook voort vanuit een gebrek aan een heldere visie en niet weten wat echt belangrijk voor je is op de langere termijn. Weet jij waar je heen wil op die langere termijn en wat is je visie en je why? Waarom doe je wat je doet? Je drijfveren, zoals je why, je waarden en je grotere visie, geven je richting en helpen je om prioriteiten te stellen op een dag. Zie het als een soort filter waarmee jij selecteert wat wel en wat niet belangrijk is om te doen op een dag. Kies per dag 1 à 2 prioriteiten die bijdragen aan je why en je grotere visie en focus daarop. Alles wat je dan extra doet is mooi meegenomen, maar geen must. Tip 4. Bewust rust pakken door het in te plannen. Net zoals het inplannen van werkafspraken in je agenda, kun je ook je rustmomenten inplannen. Blok een me-time avond in je agenda. Zie het als een belangrijke afspraak met jezelf, waar je je hoe dan ook aan zult houden. Hoe je jouw me-time inplant is helemaal aan jou. Maar het werkt het beste om zo min mogelijk externe prikkels te krijgen om je zenuwstelsel echt rust te geven. Ga bijvoorbeeld naar de sauna, mediteer, doe yoga, ga de natuur in of doe iets creatiefs. Houd je aan deze afspraak, zodat je trouw blijft aan jezelf en weet dat je op jezelf kan rekenen. Tip 5. Verminder het aantal dagelijkse prikkels. Rust pakken betekent niet per se dat je helemaal niks hoeft te doen. Het kan ook betekenen dat je het aantal prikkels gedurende de dag vermindert. Dit doe je door bijvoorbeeld een noise-canceling koptelefoon op te zetten, je koffieinname te verminderen of door je social media en telefoon een paar uur uit te zetten en je mediatijd te clusteren. Doordat je minder prikkels krijgt om te verwerken, ervaar je gedurende de dag meer rust en raakt je zenuwstelsel minder snel overbelast. Tip 6. Slow down. Letterlijk. Je body en mind staan met elkaar in verbinding. Loop je continu snel, maak je gehaaste bewegingen en raas je door het huis, dan is de kans groot dat je stress ervaart in je hoofd. Dit kun je makkelijk voorkomen door letterlijk langzamer te lopen. Zet bewust je voeten op de grond en haal diep adem door je buik. Verbind je zintuigen met je omgeving. Raak dingen aan. Ruik wat je ruikt. Zie wat je ziet en hoor bewust wat je hoort. Hierdoor kom je direct meer in het nu, waardoor je lichaam en daardoor ook je hoofd kalmeert. En dan weer heel even een Mart Smeesje tussendoor. Dit is dus ook iets wat ik doe. Ik merk vaak dat ik, als ik dan iets wil gaan doen, dat ik dan echt ook in mezelf zeg, nou hup, hup, hup. En dan loop ik sneller, dan doe ik het slordiger, dan niet bewust. En dan ga ik echt weer even terug naar mijn ademhaling. Loop ik iets langzamer, dan ga ik meer om me heen kijken. En dan merk ik echt dat ik ook meer in mijn lichaam zak. En daardoor dus ook veel meer rust in mijn hoofd uiteindelijk ga ervaren. Dat is echt een goede tip. En de laatste tip, tip 7. Check regelmatig in met jezelf. Hoe vaak check je per dag de batterij van je telefoon? Waarschijnlijk is het regelmatig, want een lege telefoon willen we voorkomen. Maar check je ook regelmatig bij jezelf hoe het staat met jouw batterij gedurende de dag? Als dit nog niet het geval is, wen jezelf er dan aan om elke keer als jij de batterij van je telefoon checkt, ook even je eigen batterij te checken. Sta letterlijk even stil en check bij jezelf. Hoe voel ik me nu en wat heb ik nu nodig? Een paar keer per dag intunen met jezelf helpt je om de signalen beter te leren voelen die aangeven dat je rust moet pakken. En als je daarnaar leert luisteren, kun je op tijd jouw batterij opladen. Hierdoor kun je op langere termijn meer doen dan wanneer je continu je batterij helemaal leeg trekt. Ja, mooi is dat. En waar ik ook aan moet denken als ik dit stukje lees, is die mooie uitspraak van luister naar het fluisteren van je lichaam voordat het moet schreeuwen. Dat is dit natuurlijk precies hetzelfde. Nou, en met deze 7 tips zijn we aan het einde gekomen van de podcast. Ik hoop dat het voor jou helder is geworden wat rusten nou precies is. Wat het verschil is tussen ontspannen en rusten. Welke soorten rust er zijn. Waarom we het nou zo lastig vinden. Waarom het zo goed voor ons is. Maar ook hoe we in godsnaam die rust moeten pakken. Ik hoop het. Ik zeg rustig aan, hè. Heel flauw. En ik spreek je heel graag volgende week. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Lijkt me zo tof. Dankjewel.